Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, wijt u van harte welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Achterhof uit Schravenzande. De schriftlezing is uit Lucas 14, de versen 15 tot en met 13. Een oproep, een mededeling namens de kerkraad. In de zondagbrief wordt de bazaar en de rommelmarkt genoemd. We rekenen op uw komst. De twee collectes voor de slotzang zijn bestemd voor de kerk. Na de dienst is er bij het verlaten van de kerkzaal een collecte bestemd voor het bouwfonds. We zingen nu eerst Psalm 118, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze eredienst voortzetten met te gaan zingen uit Psalm 141, vers 1 en 2. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. En het tweede vers, mijn B, met opgeheven handen. Gemeente, wij willen ons leven stellen voor en spiegelen in Gods heilige wet en in aansluiting op de wetslezing zingen uit Psalm 32, vers 1 en 3. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En het derde vers, ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf of uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus vatte dit samen met de woorden: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, wat daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Oh,
Gemeente, alvorens wij Gods woord willen gaan lezen, willen we nu eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest en aan de Heere opdragen onze zuster Boonzaaier Benjamins van de Munnikenweg nummer 5. Zij heeft in de achterliggende tijd een ingrijpende hartoperatie moeten ondergaan. Wij bidden voor dit gezin. Almachtige en genadige God en Heere in de hemel, wij danken uw grote naam voor alles wat u ons al op deze dag hebt willen geven. We hebben wellicht geslapen vannacht, goed of minder goed. We zijn opgestaan, we hebben gegeten en we hebben onze plek in de kerk ingenomen. Het zijn uw zegeningen, o Heere. En wij bidden u om de leiding van u, o Heilige Geest. Zoek mijn aangezicht, zo roept u ons op, o God. En ons antwoord mag zijn, ik zoek uw aangezicht, o Heer. Mag dat vanmorgen deze gehele eredienst doortrekken. Waar het gaat om uw zegen in alle delen van de liturgie. En het centrale punt zal zijn de verkondiging van uw heilig evangeliewoord. En wij bidden u dan ook om verlichting van ons hart en van ons verstand. Geef ons allen geloof vanmorgen, omdat wij dan mogen weten dat God in ons midden is. Opdat we de Heer Jezus zullen ontmoeten vanmorgen. Zijn genade mogen zien schitteren. En wij bidden u ook om vergeving. Vergeving van al onze zonden. Ook van die van de dagen die inmiddels alweer achter ons liggen. We dragen onze zuster Boonzaaier aan u op. Zij heeft een ingrijpende operatie moeten ondergaan. Een open hartoperatie. En dat is niet gering. Dat kan ook spannend zijn. Maar u strekte uw handen over het leven van deze zuster uit. En wij danken dan ook uw grote naam voor de wonderen die u ook daarin hebt willen geven. Ook met betrekking tot haar man en kinderen. Wilt u hen omringen met uw trouwe zorg en liefde en mogen zij hun harten openstellen voor u, o Heere, en uw grote naam danken voor wat u gaf, ook in de operatie, ook wanneer de handen van de chirurgen bestuurd moesten worden. We danken u ook voor het feit dat de jongere HSV is uitgekomen. En wij hopen dat vele jongeren ook deze Bijbel ter hand zullen nemen, ook met de stukjes die uitleg geven bij de woorden van u, o God. Mag ook deze Bijbel tot zegen zijn. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen, voor de gehele gemeente. We dragen hen aan u op, die met zorg, moeite en verdriet van doen hebben. We denken aan hen die psychische klachten hebben. En dan kan het heel donker zijn, in je hoofd en in je hart. Maar wilt u daar doorheen breken met uw licht, o Heere? Wilt u energie geven voor geest en lichaam? We denken ook aan hen die de aftakeling van het lichaam ervaren. We denken aan hen die alleen gaan in de gemeente. En we bidden u ook voor de gezinnen in de gemeente. Ouders met kinderen. En vooral kinderen en jonge mensen staan in de spanning en de turbulenties van deze tijd. Wilt u onze jonge mensen bij de hand nemen en ze bij u brengen, Heer Jezus Christus, op die kruisheuvel Golgotha. Wij danken uw grote naam voor alles wat u gaf. En wij bidden u om uw genade en bijstand, ook waar het gaat om uw dienaar. Hoor en verhoor ons gebed en neemt u onze dank aan voor alles wat u inmiddels al gaf. Uit genade. Amen. Onze schriftlezing voor vanmorgen is uit het Nieuwe Testament en wij gaan lezen uit Lucas 14, vers 25 tot en met 33. Lucas 14, vanaf vers 25 tot 33. En vele menigte trokken met hem mee en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aangaat, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen: deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, daarmee zal het smakelijk gemaakt worden. Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Dan gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 71, vers 1 en 2. Betrouw op u, hoor mijn gebeden, en vers 2, wees mij een rots om in te wonen. Gemeente, het schriftgedeelte wat we zojuist gelezen hebben, is ook de tekst voor vanmorgen. Na het amen zullen we zingen uit Psalm 124, vers 1 en 4. Dat Israël nu zeggen blij van geest, en het vierde vers, we ontkwamen haast des vogelvangers net. Jongens en meisjes, ik ben in mijn eigen gemeente gewend om eerst met een voorbeeld voor jullie te beginnen. En dat voorbeeld heeft dan betrekking op wat daar achterna komt. Gemeente des Heren, jongens en meisjes. Soms heb je van die kinderen die het ene moment grootse plannen hebben en het volgende moment zitten ze in de put. Zo iemand was ook Bert. Hij wilde in de vakantie een hut bouwen en verzamelde wat vrienden om hout te brengen en te timmeren. Maar zoals dat zo vaak gaat, het kostte meer tijd en inspanning dan ze hadden gedacht. En toen zag Bert het niet meer zitten. Maar zijn vriendin Petra zette door. Zij geloofde in die hut en ze kreeg het voor elkaar dat iedereen doorzette. Zo had zij maar een klein aandeel, maar het had grote gevolgen. Die hut kwam er, alleen al door haar stimulerende woorden. Waarom vertel ik dit jullie? Nu, het is heel fijn als jullie van de Heer Jezus houden en hem willen volgen. Maar dat moet je ook kunnen volhouden. Als de discipelen van de Heere de wereld worden ingestuurd, heten zij apostelen, zeg maar uitzendkrachten. Maar ze schrikken wel van hun opdracht terug. Kunnen ze dat allemaal wel aan? Ze moeten het evangelie vertellen aan de mensen. En er zijn vele mensen die vijanden van de Heer Jezus zijn en ook zijn discipelen. Maar Jezus steekt hun een hart onder de riem. Als je gelooft in mij, krijg je de zegen en de kracht die je nodig hebt. En dan houd je het ook vol. Nu, daar gaat het vanmorgen in de preek over. En ik zou zeggen, luister verder mee. Gemeente, het thema van de verkondiging luidt: meelopen of meetrekken. Meelopen of meetrekken. Gemeente, ik ga deze preek stevig inzetten. In het vroege voorjaar van 1945, terwijl de kanonnen van het Amerikaanse bevrijdingsleger al in de verte te horen waren, werd de jonge Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer uit zijn gevangeniscel gehaald en werd opgehangen. Daarmee heeft Bonhoeffer bezegeld wat hij daarvoor zelf geschreven had over het volgen van Jezus. In zijn boek Navolging spreekt hij namelijk over het verschil tussen goedkope genade en kostbare genade. Onder goedkope genade verstaat hij iets wat je te grabbel gooit. Neem maar mee. Goedkope genade wil zeggen dat de vergeving van zonde verkondigd wordt als een algemene waarheid. Zonder verootmoediging, zonder bekering. Kortom, goedkope genade is genade zonder navolging. Er volgt geen wezenlijke verandering. Deze leer van de goedkope genade noemt Bonhoeffer de doodsvijand van de kerk. Daartegenover noemt hij de kostbare genade waarover de Bijbel spreekt. Ik citeer een stukje uit zijn boek. Kostbare genade is de verborgen schat in de akker, waar de mens voorheen gaat en met vreugde alles verkoopt wat hij had. De kostbare parel, waar de koopman al zijn bezittingen voor prijs geeft. De heerschappij van Christus, waarvoor de mens het oog dat hem ergert uitrukt. De roepstem van Jezus Christus, waarop de discipel zijn netten verlaat en Jezus navolgt. Kostbaar is die genade, omdat ze God veel heeft gekost. Omdat ze God het leven van zijn zoon gekost heeft. U bent duur gekocht. Voor ons kan niet goedkoop zijn wat voor God duur is. Genade is voor alles. God achtte zijn zoon niet te kostbaar voor ons leven, maar gaf hem over voor ons. Zo komt Bonhoeffer tot zijn stelling dat genade en navolging, geloof en gehoorzaamheid altijd bij elkaar horen. Hij zegt, je kunt niet alleen maar geloven als je gehoorzaamt aan God. En je kunt alleen maar gehoorzamen als je daadwerkelijk gelooft. Gehoorzaamheid zonder geloof is werkheiligheid. Geloof zonder gehoorzaamheid is vroom zelfbedrog. Dit is met treffende woorden de samenvatting van onze schriftlezing van zojuist. Gemeente, de Heer Jezus gaat op reis van het noordelijke Galilea naar het zuidelijke Judea. De heiland is op weg naar Jeruzalem. Maar in feite houdt dit in op weg naar Golgotha. Lucas schrijft in vers 25, en leest u het maar mee. En vele menigte trokken met hem mee. Nou, we nemen aan dat Lucas zijn woorden zorgvuldig heeft gekozen. Want van de discipelen schrijft hij vaak dat ze Jezus volgden. Al die mensen die om hem heen drommen, zijn geen volgelingen, maar meelopers. Ze zijn op Jezus afgekomen omdat ze hem hoogst interessant vinden. Omdat hij zo mooi kan vertellen. En omdat hij zieken geneest en mensen zelfs van demonen bevrijdt. Omdat er rondom hem van alles te beleven valt. Ze zijn op Jezus afgekomen voor de sensatie. Geen meetrekkers, maar meelopers. Nou, zulke mensen zijn er ook in de kerk. Ze zeggen, ach ja, zonder geloof vaart toch niemand wel? Als je nergens aan doet, dat is toch ook niks? Het zijn zij die wel wat om Jezus heen hangen. Wel wat in de kerk rondhangen. Misschien wel met de gemeente meelopen. Maar niet met Jezus meetrekken. Vanuit een overtuiging. Ze lopen wel mee, maar er is geen overgave aan de heiland. Er is geen sprake van geloof door wedergeboorte en die bekering. Meelopers dus, maar geen meetrekkers. Mag ik eens vragen, is dit niet uw of jouw houding en gedrag? Zo van, ik hoor het in de kerk allemaal aan. En soms zit er ook echt wel wat in. Meer hoeft het van mij niet. En het moet al helemaal niet concreet en direct worden. Nee, dat is me veel te dichtbij. Nee, zo op een afstand vind ik het eigenlijk wel mooi genoeg. Ik moet mijn eigen leven nog kunnen leven, zoals ik dat wil. Maar dan lezen we in vers 26... dat de Heere zich omkeert en tegen al die mensen zegt, Jullie lopen nu wel met mij mee, maar wat willen jullie eigenlijk? Alleen maar meelopen? Of ook echt meetrekken? Mij navolgen? Als je werkelijk met mij wilt meetrekken, denk daar dan alsjeblieft niet gering over. Begin daar niet zomaar aan. Nee, bezint eer je begint. Om duidelijk te maken wat de heiland bedoelt, vertelt hij twee gelijkenissen. De eerste gaat over een man die een toren wilde gaan bouwen en daar heel enthousiast aan begon. Maar toen hij na enige tijd klaar was met de fundering, bleek zijn geld op te zijn. Hij moest stoppen. De hele onderneming was één grote misrekening, zeg maar een flop. Trouwens, in Zeeland kun je twee van zulke torens zien. In Veren 1 en in Zierikzee 1. Prachtige torens, die groots waren opgezet. Hoger dan de Dom van Utrecht hadden ze moeten worden. Maar toen die torens nog maar voor 1/3 of voor 1/4 klaar waren, was het geld op. De handel zakte in elkaar en de welvaart verdween. Men had de kosten niet goed berekend. En nu? Nu staan die torens daar nog altijd als monumenten van menselijke grootheidswaan. Een afgang dus. In de versen 31 tot 33 lezen we dat de Heer Jezus nog een andere gelijkenis vertelt. Het gaat over een koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning. Nou, zo'n koning bereidt zich voor en gaat beraadslagen of hij bij machte is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. Je moet immers wel heel goed weten waar je aan begint. Deze korte gelijkenis lijkt sprekend op de golfoorlogen in het Midden-Oosten. In 1991 dacht Saddam Hussein in een vlaag van overmoed het kleine schatrijke staatje Kuwait wel bij Irak te kunnen voegen. Maar hij had de daadkracht van de Amerikaanse president en de overmacht van de geallieerde legers zwaar onderschat. Het werd een smadelijke nederlaag voor Irak en een grote afgang voor Saddam Hussein. Ondoordacht had hij zich in een avontuur gestort waar hij nooit aan had moeten beginnen. En daarbij weten we ook hoe het later met Irak is gesteld. Saddam is opgehangen en de geallieerde legers hebben getracht de rust in het land terug te brengen. Inmiddels zijn ze allemaal al vertrokken, maar het blijft nog steeds onrustig. Gemeente, wat wil onze Heere en Heiland zeggen met deze gelijkenissen? Dat christen zijn iets is waar je nooit ondoordacht aan moet beginnen. Discipel, leerling, volgeling van de heiland worden, dat kun je er niet even bij doen, naast alle dingen die je al doet en belangrijk vindt. Voor echt discipelschap moet je een hoge prijs betalen. En daarom zegt de Heere, voor je eraan begint, moet je eerst de kosten berekenen. Maar denkt u of jij misschien kosten berekenen? Is Gods genade dan toch op een of andere manier te koop? Nee, dat is niet zo. Je zonde afbetalen of de hemel verdienen met goede werken is absoluut onmogelijk. Dat heeft alleen onze Heer Jezus Christus met zijn offer op Golgotha verdient. Maar wat wel kan, is dat door het geloof in zijn dood en opstanding je verzoend mag worden met God in de hemel. En dat is dan ook enkel genade als je als zondaar door God echt wordt aangenomen. Het is alleen op grond van Gods liefde en genade. En de geest die je overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En wanneer je dat heel persoonlijk hebt leren kennen, mag je het koninkrijk van God binnengaan. Niet voor even, maar echt voor altijd. En tegelijk word je geroepen tot discipel, leerling van Jezus. Nee, niets van ons hoor, maar het is alles van hem. Jongelui, misschien denken jullie, maar de Heere sprak toch van kosten berekenen? Nou, ik zal het met een paar voorbeelden duidelijk maken. Als je met vakantie naar Duitsland gaat, kan je niet de grens overgaan en tegelijk nog in Nederland blijven. Als je van baan verandert, kan je niet tegelijkertijd nog voor je oude baas blijven werken. Zo kun je ook niet wonen in het paradijs van Gods genade en tegelijkertijd nog plezier hebben in de zonde van deze wereld. Zo kun je ook niet binnengaan in het rijk van God en tegelijk onderdaan blijven van koning Satan. Zo kun je ook niet met Jezus meetrekken als je koning en tegelijk je leven laten invullen met andere dingen dan hij alleen. Nu, dat zijn de kosten van het volgen van Jezus. Als je de Heere oprecht wil volgen, moet je hem in alles voorop laten gaan. Dat is een kwestie van prioriteiten. En daarin ligt ook een relatie met die gelijkenis van de verontschuldigingen, zo zal ik het maar noemen. Het deel voor onze schriftlezing. Daar gaat het over mensen die uitgenodigd waren voor de grote maaltijd van het koninkrijk van God. Maar ze hadden te druk met allerlei dingen. De een had een akker gekocht, de ander 5 van ossen en een derde was pas getrouwd. Daarom lieten ze het 1 voor 1 afweten. Ze hadden verkeerde prioriteiten gesteld. Daarom zegt de heiland tegen meelopers, als je mij volgen wilt, dan moet je je prioriteiten wel goed stellen. In het leven van een discipel is er maar 1 prioriteit. En dat is Jezus Christus en zijn koninkrijk. Al het andere komt op de 2e plaats. En misschien schrikt u of jij hiervan. En denk je, dat kan ik nooit opbrengen. Nou, blijf dan nog even meeluisteren. Gemeente, deze prioriteit gaat de heiland uiteenzetten met een tekst die menig een in verwarring brengt en het zelfs walgelijk vindt. Vers 26. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Moet je met je ouders breken? Dat gaat toch in tegen het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder. Wij hebben eerbied en respect te tonen voor onze ouders. Jezus deed het al als 12-jarige jongen in de tempel tegenover zijn vader en moeder. In Markus 7 verwijt Jezus de godsdienstige leiders dat zij een loopje nemen met het gebod om de ouders te eren. Volgens hun traditie hoefde iemand zijn ouders niet te ondersteunen met bezittingen die hij via een gelofteformule als offergave, de korban, zo heet dat, had bestempeld. Voor de heiland is dit een huichelachtige manier van omgaan met het woord van zijn vader. Het Griekse woord voor haten, misein, bedoelt niet het gevoel van afkeer of vijandschap, maar betekent in de Bijbel het achterstellen, het op de tweede plaats zetten. Denk maar aan de tekst. God heeft Jacob lief gehad en Esau gehaat. Dat betekent dat Esau op de tweede plaats staat. Toch blijft het een uitspraak die tegen ons natuurlijk gevoel voor familieverhoudingen indruist. Hoe kan de Heere ons opdragen om mensen te haten? Liefde is toch de kern van de wet? Nou, dat laatste is natuurlijk zo. Maar we hebben hiervoor ook een beetje kennis nodig van de grondtalen van de Bijbel. Want ook al staat hier letterlijk het woord haten, de Heer Jezus bedoelt er wel iets anders mee. Dit is namelijk een Hebreeuwse wijze van spreken. Men doet dat met tegengestelde woorden. Liefhebben en haten. En met deze tegenstellingen wil men aangeven dat je aan het een de voorkeur geeft boven het ander. Zo staat er in Genesis 29 vers 31 in de Statenvertaling dat Lea door Jacob gehaat was. De herziene Statenvertaling heeft het beter vertaald met dat zij minder geliefd was. Daarmee wordt bedoeld dat Rachel de lievelingsvrouw van Jacob was en dat hij aan haar de voorkeur gaf, boven Lea. Vers 26 wil dus zeggen dat Jezus in het leven van een volgeling op de eerste plaats moet staan. De relatie tot de Heere gaat vooraf aan alle andere relaties. Vader en kind, moeder en kind, man en vrouw, vriend en vriendin, enzovoort, enzovoort. Zelfs ons eigen leven, ons eigen ik, moet op de tweede plaats staan in vergelijking met Jezus Christus. In Matteüs 10 staat het zo. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Lucas spreekt ook in vers 27 over het kruis dragen. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Discipelschap betekent dus kruis dragen. Maar daar bedoelt de Bijbel niet hetzelfde mee als wat wij er doorgaans onder verstaan. We denken dan aan dat bekende spreekwoord, ieder huis heeft zijn eigen kruis. Dan gaat het over problemen en zorgen in de algemene zin. Maar in het evangelie wordt met kruis dragen alle vormen van lijden bedoeld, dat ons overkomt ter wille van Christus, ter wille van zijn koninkrijk van God. Hier ligt het criterium van het meetrekken van Christus. Nou, mag ik u en jou dan eens vragen. Ben je echt bereid dat kruis te dragen achter je heiland aan? Dit is het cruciale punt waarop meelopers uiteindelijk weglopers worden. Dit is het punt waarop de meetrekkers erachter komen dat ze alleen in de kracht van Christus zelf hem kunnen volgen. Dit is het punt waarop duidelijk wordt waar er werkelijk uw en jouw persoonlijke prioriteit is. Je persoonlijke voorkeur, je geestelijke keuze. Lees vers 33 maar mee. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Zo scherp trekt Jezus de lijnen. In het leven van hij of zij die meetrekt, is er maar één absolute prioriteit. Jezus Christus en zijn koninkrijk. Gemeente, dit zijn de kosten van het mee optrekken met Christus. En die kosten zijn hoog. Heel hoog. Ze kosten je leven. En je moet daarvoor alles overgeven aan de handen van God de Heer. Dat bedoelt de Bijbel met die uitdrukking dat je je leven moet verliezen. Dat je je hele bestaan legt in de handen van je gestorven heiland en Heer. Niet meer u of jij, maar hij bepaalt dat vanaf dat moment in je leven. En wat betekent dit in de praktijk van alle dag? Nu, de eerste stap is die stap van overgave. Je beseft dat God de Heilige Vader is. Je wilt goed en scherp luisteren naar de Bijbel en de verkondigingen hier in de kerk. Je gaat op de knieën om de Heilige Geest te bidden. Want hij wil spreken tot je hart. De Geest is de meester op de school van Gods genade. Hij neemt je bij de hand van stap tot stap. En hij tikt je bij tijden liefdevol op je vingers. En laat je de weg zien die je moet gaan. En dat is heel persoonlijk. Natuurlijk begrijpen we allemaal dat je dit niet in één dag leert. Het is een proces van steeds weer vernieuwde overgaven aan God. Je kunt ook zeggen, na je eerste bekering volgt de dagelijkse bekering. En zo wordt gaandeweg Jezus Christus de Heere van uw en jouw leven. Met Jezus meetrekken betekent dan ook dat je met je mond belijdt en met je hart gelooft wat Hij zegt. Gemeente, de Heere spreekt nadrukkelijk. Zonder mee optrekken kun je niet in mij geloven. Zonder overgave kun je mij niet volgen. Laten wij dat allemaal heel goed beseffen. Nogmaals, bezint eer je begint. Bereken de kosten van het discipelschap. Dat zegt de Heere niet om u of jou af te stoten. Maar hij wil voorkomen dat je leven als christen een flop wordt zoals in die voorbeelden met die torens en die oorlog. De heiland trekt je nu, hier, in deze kerk, door zijn geest. Hij ziet u en jou graag in zijn gevolg. Maar dan wel als meetrekker en niet als meeloper. Misschien vraagt u of jou zich nu nog af, maar wat is dan de winst als ik Jezus volg? De winst is Jezus zelf, met al zijn hemelse schatten en gaven. Het is zijn eeuwig koninkrijk, zijn vergeving van alle zonden. Zijn oneindige liefde, zijn grote genade, zijn bevrijdende heerschappij. En uiteindelijk het eeuwig zalig leven. En wat is het verlies? Wij hebben niets anders te verliezen dan de touwen waarmee we zijn vastgebonden aan de zonde, aan de schuld voor God, aan de duivel en het eeuwig oordeel. Ten slotte, zal ik het eens omkeren? Als je Jezus niet volgt, wat is dan de winst? Nou, misschien wat tijdelijk plezier, waar je hart wel leeg bij blijft. Als alles meezit, zou de winst kunnen zijn geld en goed, of misschien wel eer en roem, of een gemakkelijk leven. Maar het is tijdelijk. Het gaat allemaal voorbij. Wat is het verlies als je Jezus niet volgt? Dat verlies is fataal. Je verliest het doel waarvoor God je geschapen heeft. Zijn eer en heerlijkheid in dit leven en tot in eeuwigheid. Dat verliezen zou met recht zonde van je leven zijn, met alle kanten die je daarbij hebt. Besef je dit? Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Getrouwe God en Heere, wij danken uw grote naam voor alles wat u ons gaf. Een evangelie met scheiding. Een evangelie dat draaide om prioriteiten. Mogen we dit meenemen, straks naar huis toe. Als we alleen zijn, terugdenken, mediteren. Als we samen mogen zijn, delen. Als we als gezinnen dat mogen beleven, om te spreken over wie u bent, Heer Jezus Christus. Maar ook wie wij zijn. Of we wel een echte discipel willen zijn. Heere, wilt u zo deze verkondiging zegenen met betrekking tot de gehele gemeente. We bidden u ook voor de middagdienst. En dan zal het gaan over één woord. Een machtig woord, een diep woord. Het woord waarheid. Wilt u erbij zijn bij de laatste voorbereidingen? Maar ook uw zegen geven. Als ook dat evangelie verkondigd mag worden. Tot de eer en glorie van uw grote, nooit genoeg volprezen naam. Vader van onze Heer Jezus Christus. Gedenk ons allen. En neem ons voor uw rekening. Om Christus wil. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld uw liefdegave af te zonderen voor de dienst aan de Heere. En in aansluiting daarop gaan we zingen uit Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. gemeente, ga dan heen in vrede naar uw woningen en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en u zij genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.